Goedemorgen, gemeente en gasten die in ons midden zijn. Ik heet u en jou van harte welkom in deze dienst, zowel hier in de kerk als thuis meelevend via de livestream. Deze dienst wordt geleid door dominee H.M. Mulder, predikant van deze gemeente. De schriftlezing van deze ochtend komt uit het Bijbelboek Marcus, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 6. Het thema voor de prediking is verbazingwekkend onderwijs. Mededelingen namens de kerkenraad. Gekozen door de gemeente dinsdag 8 februari en benoemd door de kerkenraad zijn de volgende broeders. Tot ouderling voorzitter broeder S.J. Driessen. Tot ouderling de broeders J.W. Dankers, A. Heijstek en A. Paanstra. En tot diaken de broeders H. van Doorn en P.J. Klumpenaar. Met grote verwondering en dankbaarheid aan de Heere mogen wij u meedelen dat alle verkozen en benoemde broeders hun benoeming met Gods hulp en zijn leiding hebben mogen aanvaarden. We zien met hen uit naar een gezegende periode als dienstknecht van de Heere in de bearbeiding van de gemeente. Vanmiddag kan dominee Van der Ree in de dienst niet voorgaan in verband met coronabesmetting. Dominee G. van der Groep is bereid gevonden de preekbeurt over te nemen en ons voor te gaan in de dienst. Op middag 9 maart hopen we in verband met de nog openstaande vacature voor de diaken een tweede stemming te houden tussen de broeders G. M. Bosma en M. Ravenhorst. De collectebestemmingen van vandaag heeft 3 doelen. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, kerkjeugd en onderwijs en de derde is bestemd voor het bouwfonds. Voor de wijze waarop u de collecten per bank kunt overmaken verwijzen we u naar de informatie op de zondagsbrief of elders aangegeven. Een laatste, een wel heel bijzondere mededeling die u ook hebt kunnen lezen in de zondagsbrief, maar die ik toch van harte wil meegeven. En dat is die ene mooie zin in de rubriek aanmelding kerkdiensten. En die luidt, we mogen u met dankbaarheid aan de Heere meedelen dat u allen op zondag 27 februari in de gelegenheid gesteld wordt om beide erediensten te bezoeken. Dat is na bijna 2 jaar heel bijzonder. En dan volgen de 3 rijke woorden als bezuinklanken. Soli Deo Gloria. En voor de kinderen dat betekent aan God alleen de eer. Gemeente, we beginnen de dienst met de lof toe te brengen aan de hoorden van gebeden. Met het zingen van de schoolpsalm, psalm 103, de versen 1 en 2... De psalm die jullie kinderen op school hebben geleerd en die je van harte mag meezingen. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam en wat er verder volgt in deze psalm. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Reft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen gaat het over het onderwijs dat Jezus geeft. En de psalmen die we met elkaar gaan zingen, kom je dat ook tegen, het onderwijs van de Heere God. Zo ook in psalm 33, vers 5 en 10. En we zingen met vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser, en ding is zekerder dat het zal gebeuren, dan het hoogbevel van z'heren mond. Laten we zingen, psalm 33, het 5e en 10e vers. Vanmorgen mogen we ook samen luisteren naar de wil van de Heere voor ons leven. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 78, vers 1 en 2. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oren hard om naar mijn stem te horen. Er komt weer het aspect van onderwijzen in naar voren. Dat zingen we met elkaar nadat we samen geluisterd hebben naar de 10 geboden die de Heere ons geeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Thank you.
Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan? En bijzonder zullen we een aantal mensen aan de Heere ook opdragen. We zullen samen danken ook met Josina van Dijkhuizen van de Nicolaas Beetstraat 7. Zij is gestopt met de chemobehandelingen vanwege borstkanker. We danken de Heere voor zijn bijstand in het traject dat gegaan is. En vragen om zijn zegen over de herstelperiode. Ook broeder en zuster van Beuzekom, Castor 29, dragen we aan de Heere op. Zij hebben hun 40-jarige huwelijksjubileum gevierd. Ze zijn de Heere dankbaar voor zijn trouwe zorg, ook in de maanden december en januari, toen met name zuster van Beuzekom ernstig ziek is geweest in verband met corona en in het ziekenhuis op de IC heeft gelegen. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Heere, hemelse Vader, om uw woord zijn wij hier als gemeente bijeengekomen. En laat in het hart dat naar u hoort, uw genade vanmorgen ook binnenstromen. Heilig ons, Heere, dat wij u geven, ons hart, onze ziel en heel ons leven. Heere, zegent u uw woord en geef dat het onze harten mag binnenkomen. Heere, u deed dat bij Lydia. U opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat Paulus mocht spreken. Heere, opent u zo onze harten, zodat we acht slaan op wat u tot ons wil zeggen vanmorgen. Of wat u al tot ons gesproken heeft door die woorden uit de psalmen, 10 geboden, en ook straks uit de schriftlezing en de verkondiging. Heere, verandert u zo ons leven. Wilt u geven dat we uw woord helder kunnen begrijpen hier in de kerk, maar ook als we op afstand verbonden zijn. Wat nu vrijwillig is, omdat we in quarantaine zitten, of dat het eigenlijk moet. Heere, u weet onze situatie. We zien er ook naar uit om komende week met veel meer mensen in de kerk aanwezig te kunnen zijn. Heere, voor nu is nog een heel groot deel ook op afstand verbonden. We bidden u zo om uw zegen voor ons allen. Dat u geeft dat blokkades die er kunnen zijn, vol hoofd, verdriet, moeite en zorgen, dat u ons er niet van weerhouden om uw woord te lezen en op ons in te laten werken. Heere, u kent de drukte van ons leven. U weet dat er op ons afgekomen is de afgelopen week een storm. En misschien was het in ons persoonlijke leven ook wel een storm. Heere, ontfermt u zich dan over ons. Wees bij ons in deze gebrokenheid, in deze wereld waarin spanning is. Ik zal heel de naam Oekraïne noemen. Heere, u weet wat er allemaal speelt. We leggen het ook graag bij u neer. En vragen u, zegent u uw woord vanmorgen in ons midden. Zegent u ons als we een taak hebben in deze dienst. Maar ook als we gewoon mogen luisteren. Het op ons in mogen laten werken. Heere, spreek. En laat uw gemeente horen. Heere, machtige God, wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Of het onderwijs van u deze wereld over mag gaan. Dat mensen dat machtige evangelie van u mogen horen, tot geloof mogen komen en het zelf ook gaan uitdragen. Heere, wij bidden u voor het evangelisatiewerk, ook hier in Veenendaal. Heere, zegent u het. Geef momenten en gelegenheden om te getuigen. En zegent u die woorden dan. Heere, wij bidden u voor het werk van de poster. Geef wat dat mag bijdragen aan uw eer, aan de glorie van uw grote naam. We bidden u, Heere, voor het zendingswerk. Zegent u zendingswerkers die uitgezonden zijn om op zoveel plaatsen uw woord uit te dragen. In woord en daad laten zien wie u bent. Zegent u bijbelvertalers. Heere, wij bidden u voor al die organisaties die mensen uitzenden en die ook mensen opleiden. Zegent u onze theologische universiteit. Zegent u ieder die er werkt, ieder die er studeert, die er vakken volgt. Geef dat die studie voorspoedig mag zijn. Dat die mag bijdragen aan de verheerlijking van uw grote naam. Dat anderen u mogen leren kennen. Heer onze God, geef ook dat wij, als we u nog niet persoonlijk kennen, dat we u leren kennen. Dat als we u nog maar een klein beetje kennen, Heer, dat keer op keer, als we uw woord openen, als we dat als gemeente doen of op wat voor manier dan ook, dat het open mag gaan. En dat we mogen zien hoe goed u bent. Hoe genadig en wat u daarin van ons vraagt. Zegent u de diensten. maar ook de verenigingen, de catechese, in onze persoonlijke stille tijd. Heer onze God, zegent u ons, dat hebben we heel hard nodig, omdat we u zullen zien en wat we u zullen loven en prijzen. Heer onze God, in het bijzonder dragen we vanmorgen ook Josina van Dijkhuizen aan u op. We zijn dankbaar, Heere, dat u haar en haar gezin hebt bijgestaan in het traject dat gegaan is. Wat is het zwaar geweest, wat heeft het veel van haar gevraagd. Maar u was erbij, u heeft haar gedragen. Heer, en blijft u haar ook voor haar zorgen. Zegent u haar in deze periode van herstel. Helpt u haar, wees bij haar man, bij haar kinderen, bij de mensen om hen heen. Draagt u ze zo en verheerlijk uw naam bij alles wat zij hebben meegemaakt en mee zullen maken. Heer onze God, we willen u danken dat broeder en zuster van Beuzenkom, dat zij 40 jaar door de band van het huwelijk met elkaar verbonden mogen zijn. Wat een wonder, Heer, om dat te mogen ervaren samen. Dank u wel voor uw trouwe zorg, ook in het bijzonder toen het zo moeilijk werd in december, januari, toen ze ernstig ziek werd. De corona. Heer onze God, wij danken u voor het goede wat u hen gegeven hebt en wilt u hen ook verder dragen en zegenen samen in hun huwelijk. Geef dat ze samen mogen vertrouwen op u, uw woord mogen verstaan in hun leven en het ook uit mogen dragen naar de mensen om hen heen. Heer, we gaan zo uw woord lezen met elkaar. En met de psalmist zeggen we dat uw woord kostbaarder is dan goud, dan zuiver goud en zoeter dan honing. En Heer, voor wie dat niet begrijpt, voor wie het woord van God nog niet op waarde schat, wilt u dat veranderen en onze ogen openen voor het heerlijke, van het machtige evangelie van u. Heer, zegent u zo uw woord. Vergeef wat niet goed is van onze kant en leidt u ons als uw gemeente. Ook als we u vanmorgen mogen danken, omdat de broeders die verkozen zijn en benoemd, dat zij het mogen aanvaarden. Heer, daar prijzen wij uw grote naam voor. Wat bent u daarin goed voor ons. We bidden u, Heren, voor de stemming die nog plaats zal vinden, ook op middag. Heren, wilt u ook daar uw zegen aan verlenen. En zo geven dat we als kerkraad op een goede manier leiding mogen geven aan de gemeente. Omdat uw woord groeit. De diepte en de breedte. En dat we met elkaar de rijkdom van Christus mogen zien. Heren, zegent u ook de klassesvergadering van komende woensdag. U de voorbereidingen daarvoor zegenen. Maar ook als de vergadering daar is, Heren, wilt u dominee van der Ree en alles geven wat hij nodig heeft om de vergadering te leiden. Heren, geef uw zegen aan die vergadering. Omdat het voor onze gemeente en voor de gemeente in onze klasses tot zegen mag zijn. Onze ogen zijn zo op u, Heren. We danken u voor alles wat u ons al gegeven hebt. En we bidden u, zegent u ons. Ja, spreek tot ons, Heren. Uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Ja, jongens en meisjes, heel fijn dat ik jullie zie in de kerk. Fijn dat jullie meegekomen zijn, dat je erbij bent vanmorgen. En ook dat je misschien wel thuis achter het scherm even meekijkt. Want ja, je weet, ik probeer meestal iets uit de kinderbijbel mee te nemen. Maar vanmorgen niet, ik heb geen kinderbijbel bij me. Misschien vind je dat jammer. Maar dat komt omdat het gedeelte waar ik straks over ga preken, dat ik daar niet zo gauw een kinderbijbel over kon vinden, althans... Ik had thuis geen kinderbijbel, misschien jij wel, maar ik had thuis geen kinderbijbel waarin dit stukje ook verteld wordt en er ook plaatjes bij te zien zijn. Dus ik dacht, ja, ik kan geen kinderbijbel voor jullie meenemen. Misschien jammer. Maar ik dacht, weet je, ik neem wel een ander plaatje mee. En je kunt het nu zien op de beamer. Dat is een plattegrond, het is een kaart van Israël, zie je dat? Ja, aan de linkerkant zie je de zee. En onderin dat grote water, dat is de Dode Zee, dat is heel zout, weet je wel. Dat prikkelt helemaal in je huid als je daarin zou gaan zwemmen. En je blijft ook drijven in dat water. En bovenin zie je ook water, dat is het meer van Galilea. Nou, als we straks gaan lezen, dan moet je dus bedenken dat de Heer Jezus dan vlak bij dat meer van Galilea is. En misschien heb je dat rondje en dat pijltje ook al gezien. Nou, dat is Nazareth. Dat is de plaats waar de Heer Jezus is opgegroeid, waar hij als jongetje gespeeld heeft, waar hij volwassen geworden is. En toen hij 30 was, toen is hij gedoopt door Johannes. En toen ging hij overal preken en mensen genezen en allemaal dat soort dingen doen. En nu vanmorgen komt hij weer terug in Nazareth. Dat is een beetje in het noorden van Israël. Een stukje zuidelijker ligt Jeruzalem, maar in het noorden dus. En daar is de Heer Jezus en we treffen hem aan in de synagoge. Weet je wat het is? Een soort kerk. Ja, jij wou het zeggen, hè? Ja, heel goed. Een soort kerk, hè? En dan moet je dus voorstellen dat de Heer Jezus zit dus waarschijnlijk in het midden. En dat de mensen er zo in een kring omheen zitten. En er staat dat als de Sabbat begint, dat de Heer Jezus dan leest. Dus het zou goed kunnen zijn dat het bijvoorbeeld op vrijdagavond is geweest. Als het donker wordt, vrijdagavond, dan begint de Sabbat. Dus misschien zie je dan overal olielampjes. En in het midden de Heer Jezus. En die leest dan uit de Bijbel en die gaat preken. En dan lees je allerlei dingen over hoe erop gereageerd wordt. Nou, daar gaat het vanmorgen dus over. En het is dus in Nazareth. Zullen we met elkaar gaan lezen? Uit Markus 6, de eerste 6 verzen. En vervolgens zingen we met elkaar uit Psalm 49. Waar we opgeroepen worden. Komt, luister naar dit woord. Psalm 49, vers 1, ter inleiding op de verkondiging. Lezen we Markus 6, vers 1 tot en met 6. En hij, Jezus, ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad. En zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 95 het vierde en ook het vijfde vers. Als kern lees ik nog het eerste gedeelte van het tweede vers. Het uitgangspunt voor de preek is het hele gedeelte wat we gelezen hebben. Maar als kern lees ik nog vers 2a, waar staat: en toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van. Vers 2a. Ze staan versteld van zijn onderwijs. Dat bracht mij bij het thema verbazingwekkend onderwijs. Verbazingwekkend onderwijs. Drie punten als structuur voor de preek. We gaan eerst kijken naar het onderwijs. Dan naar de onderwijzer, de Heer Jezus dus. Dan naar de onderwijzers. Dat zijn de discipelen. Verbazingwekkend onderwijs. Het onderwijs, de onderwijzer, de onderwijzers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U die hier in de kerk mag zijn en u die op afstand verbonden bent. Ouderen, jongeren en jongens en meisjes. Afgelopen maandag was het Valentijnsdag. En er zijn er vast in de kerk en thuis die zeggen: ja, ik doe niet aan die commerciële onzin. Maar misschien zijn er ook wel die iets gestuurd hebben. Een kaart, een brief, of misschien heb je iets gegeven, een prachtige bos bloemen. Of misschien heb je vooral iets gekregen. Een brief, zonder afzender. Voor wie zou die zijn? Misschien heb je wel een bos bloemen gekregen, of een lieve kaart, of lieve woorden van je vriend, je man. Ja, hoe reageer je daar dan op, hè, als je zoiets krijgt? Hoe ga je daarmee om? Nou, er was een keer een man, en die was nu intussen 7 jaar getrouwd. En elk jaar op Valentijnsdag nam hij een bos bloemen mee voor zijn vrouw. Het eerste jaar reageerde ze verrast en blij. Dankjewel, lieverd. Wat is die mooi. Prachtig, dat had je echt niet hoeven doen. En ze koesterde de bos bloemen zolang als die kon staan. Het derde jaar reageerde ze ook al dankbaar. Dankjewel. Het is die mooi. Lief van je. Het vijfde jaar was het al iets anders. Mooi. Het zevende jaar zag ze hem aankomen met de bos bloemen en zei ze: vergeet ze niet scheef af te snijden en kies die grote vaas, zet ze daar maar in. Oké. Apart. Ik weet niet of je er iets van herkent, of je dit bij voor kunt stellen. Hè? Kom je als man met je bos bloemen en reageert je vrouw zo. Maar ja, de eerste keer was het nog heel nieuw en het wordt natuurlijk steeds gewoner. Het wordt zo normaal. Weet je, zo kan het ook gaan in het geloof. Dat je de eerste jaar dat je ziet wie Jezus is, dat je een indruk hebt van wat Hij voor jou wil doen, dat je er helemaal vol van bent. Maar dat als je 4 jaar verder bent, dat het al anders is. En dat als je 7 jaar onderweg bent, dat het misschien wat gewoon wordt. Dat je het misschien wel weet, maar dat je niet echt meer raakt. En zou het ons kunnen overkomen wat er gebeurt hier in Nazareth? Ja, de Heer Jezus die is dus in Nazareth. En als ze ergens al iets van de Heer Jezus weten, dan is het wel daar. Nazareth. Marcus noemt niet eens de plaats. Hij heeft het over zijn vaderstad. Daar waar hij opgegroeid is. Daar waar zijn roots liggen. Daar, op die plek. Waarschijnlijk in die tijd een heel klein plaatsje geweest. Onbetekenend. Op dit moment is het een stuk groter. Althans iets groter dan Veenendaal. Toen was het echt klein, het stelde weinig voor. Dat er minder mensen woonden dan nu lid zijn van onze kerk. Het is maar klein, stelt weinig voor. Maar tot zijn 30ste had de Heer Jezus daar gewoond. En op zijn 30ste is hij gedoopt door Johannes. En sinds die tijd preekt hij, geneest hij mensen en verkondigt hij het koninkrijk van God. En je merkt dat dat als een lopend vuurtje door de omgeving is gegaan. Dat merk je al vanaf Marcus 1 tot en met hier. Dat iedereen daar wat van hoort. De Heer Jezus kan zich op een gegeven moment niet meer openlijk vertonen, want iedereen wilde naar hem toe. Dus sommige dingen moeten dan verborgen gebeuren. Het gerucht verspreidt zich over heel de omgeving. En het feit dat straks 5000 mannen, zonder vrouwen en kinderen, dat die te eten krijgen van de Heer Jezus in een onherbergzaam gebied, zegt genoeg. En in Nazareth zullen ze ook gehoord hebben van de Heer Jezus. En ze zullen vol verwachting geweest zijn. Jezus bij ons in de synagoge. En onze tekst zegt, en toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. Nou, elke Joodse man, volwassen man, had dat recht. Niet iedereen deed dat, niet iedereen kon dat, niet iedereen vond dat hij dat zelf kon. En vaak waren het ook wel de rabbies, de geschoolde mensen. En nu Jezus. Als het ware een soort thuiswedstrijd. Wat zal de Heer Jezus ons te zeggen hebben? Hij die hier opgegroeid is, die weer als kleine jongen hebben zien rondlopen. In zijn werkplaats heeft hij gewerkt. Wat zal hij ons te zeggen hebben? Stel je voor dat we erbij kunnen zijn, jongelui. Ik zei net al, toen de Sabbat begon, misschien was het op de vrijdagavond. Donker buiten, de zon is ondergegaan, de eerste sterren zijn te zien, de Sabbat is begonnen. En daar zitten we met elkaar zo, de rand rondom in die synagoge. Een paar olielampjes staan opgesteld, zodat je iets kan zien, maar vooral die lampjes bij de Heer Jezus, die maken dat hij oplicht. En je ziet dat de mensen, je merkt dat de mensen benieuwd zijn. Ik denk dat je in het begin van zijn preek, wat hij gelezen heeft en dat hij het vervolgens ging uitleggen en toepassen, dat je een speld zou kunnen horen vallen. Iedereen is versteld, staat er namelijk. Ze stonden versteld, ze zijn verbaasd. Ze staan helemaal perplex van dat wat de Heer Jezus ons vertelt. Stilte, verbazing. Maar vervolgens lees je in onze tekst dat ze ook allemaal vragen gaan stellen. En vanuit al die vragen verandert er iets. Het gaat daar in die synagoge van verbazing naar irritatie. Het gaat van versteld staan naar aanstoot nemen aan. Kijk maar aan het einde van vers 3. En zij namen aanstoot aan hem. Ze stoten zich. Het botst. Dat wat Jezus ons zegt, dat schuurt. Wat is dat? Ze nemen zijn boodschap niet aan. Waarom niet? Als Jezus, als je die al wat kent. Als je opgegroeid is in je dorp. De Heer Jezus kennen we toch als iemand die helder en duidelijk en krachtig verkondigt. Waarom nemen ze het hier niet aan? Kijk, het eerste punt van de preek is de boodschap, maar het onderwijs. Maar wat zou die onderwezen hebben? Kijk, vanuit andere gedeelten, vanuit andere evangeliebeschrijvingen kun je het misschien wat invullen, maar ik hou het vanmorgen graag bij Marcus. En Marcus die heeft al laten zien dat de Heer Jezus verkondigt. Bekeer u en geloof het evangelie. En dat zal ook ongeveer hier geklonken hebben. En de Heer Jezus die legt dus in zijn onderwijs een claim. Bekeer je. Verander je denken. Keer je om. Geloof het evangelie. Het is hetzelfde als wat door Johannes de Doper verkondigd werd. Aan het begin van het evangelie kun je het lezen. En daar sloeg het aan. Daar raakte het de mensen. Wat gebeurde er? De mensen die lieten zich dopen, terwijl zij hun zonde beleden. Het raakt, het slaat aan. Maar als Jezus hier in de synagoge preekt, de boodschap neerlegt, dan stoot het af. Jezus legt een claim op hun leven. En dat willen de mensen blijkbaar niet. Die boodschap hebben ze geen trek in vandaag. Kan het ook bij ons gebeuren? Dat Jezus wel een boodschap heeft voor ons, maar dat wij daar geen trek in hebben. Hoe reageren wij op het woord van God? Als gemeente? Als mannen, als vrouwen, als kinderen, als ouderen? Zou wat hier gebeurt ook ons kunnen overkomen? En dan zou ik, in lijn met wat Marcus ons duidelijk maakt over die verkondiging van Jezus, zou ik vanmorgen heel nadrukkelijk het appel kunnen neerleggen bij u. Bekeer u, geloof het evangelie. Maar ik zou ook een vraag willen stellen allereerst. Want ik weet dat er in de gemeente zijn die hier ook wel mee worstelen. Die worstelen met de vraag, hoe geloof ik nou goed? Is mijn geloof wel genoeg? Die soms twijfelen en worstelen. Die zeggen, ik worstel soms of het wel echt is in mijn leven. Ik ben misschien wel dicht bij Jezus en ik hoor het wel, maar is het nou wel echt bij mij? Geloof ik wel goed genoeg? Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je van die mensen als in Nazareth om je heen hebt. Want ja, je zou daar maar zitten, hè, in die synagoge. Ik stel me dat dan voor, hè, als je daar dan zo zit. En je zou dan maar een van die mensen zijn die merken, maar dat woord van Jezus, daar kan ik niet omheen. Dat legt een claim op mijn leven en eigenlijk wil ik daar niet omheen. Maar dat je merkt, terwijl je daar in die synagoge zit, dat misschien ome Kees, dat hij een vraag stelt. En dat vervolgens je buurvrouw dat zegt. En dat die ander dan ook nog wat roept. En terwijl je daar dan zit en je denkt, ja, dit heeft me wat te zeggen. En je hoort dan die ander om je heen. Dan val jij weer terug in jouw twijfel. Want ja, jouw omgeving zegt het ook. En dus, heb jij er misschien last van? Weet je wat je dan moet doen, hè? Als jij te maken hebt met mensen in jouw omgeving die misschien wel wat weten van de Heer Jezus, maar die vooral erover praten en die zelf niet echt dicht met Jezus leven. Weet je, dan moet je eens goed luisteren hoe ze erover praten. Dan moet je eens goed kijken naar hoe ze die vragen stellen. En je moet je dus voorstellen, ze hebben de Heer Jezus recht voor hun neus en de discipelen zijn er ook. En dan stellen ze allemaal vragen, vers 2 en 3. Moet u eens kijken aan wie ze de vragen stellen. Ik zal ze even voorlezen. Waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? Dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is het niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? Aan wie stellen ze die vragen? Terwijl de Heer Jezus recht voor hun neus zit en de discipelen erbij zijn, stellen ze hun vragen aan elkaar. Met andere woorden, ze zijn bezig met vragen te stellen en ze willen ook helemaal geen antwoord. Ze willen vooral bevestigd worden in hun eigen gedachten, in hun eigen manier van kijken naar Jezus, in hun eigen manier van kijken naar de Schrift. Kijk, als dat jouw omgeving is, als het bij jou thuis, of in jouw familie, of in jouw vriendenkring, bij jou op je werk, als er zo over de Heer Jezus gesproken wordt, om vooral maar bevestigd te worden in je eigen standpunten en om ten diepste Jezus op afstand te houden, ja, dan moet je daar natuurlijk niet in vast blijven hangen. Dan bid ik je toe dat je bent als de enkeling in Nazareth. Weet je, als je vers 5 kijkt, dan is dat ontzettend confronterend. Er staat daar, en hij kon daar geen kracht doen. Dat is wat? Maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. Die Jezus kon daar geen kracht doen. Had hij geen kracht? Jazeker wel. Hij had kracht om mensen te genezen, om doden op te wekken. Hij kon mensen vergeven. Hij kon daar geen kracht doen. Waarom niet? Omdat de wachtkamer niet vol loopt. Hij is als de dokter waarvan je zegt, de behandelkamer is open. De behandelspullen liggen klaar. De dokter zegt, kom, ik wil je helpen. Maar de mensen blijven buiten staan. Wij hoeven niet naar binnen. En al vragend en pratend houden ze Jezus op afstand. En dan zijn er toch een aantal. En staat hij negatief? Maar ik zou juist even die enkeling naar voren willen halen. Zij komen blijkbaar toch. Zij laten zich niet verhinderen door wat anderen zeggen. Broeders en zusters, als u moet zeggen, ik heb een omgeving om me heen, die lijkt als Nazareth. Die praten met elkaar en ze vinden van alles, maar ten diepste houden ze Heer Jezus op afstand. Wat moet je dan doen? Nou, als Nazareth zich niet bekeert, dan moet je daar niet in blijven hangen. Als jouw omgeving in Veenendaal zich niet bekeert, dan moet je daar niet door laten leiden. Als jouw gezin, als jouw familie zich niet bekeert en Jezus maar op afstand houdt, moet je daar niet door laten leiden. Dat geldt ook voor je vrienden. Nee, want je moet bij de Heer Jezus zijn. De Heer Jezus die een claim legt op je leven en die de enige is die dat wat hij belooft ook altijd waarmaakt. Maar als we goed kijken, en dan gaan we naar het tweede punt. dan zie je dat de Heer Jezus nou juist precies het punt is. Daar zit de crux. Want ze stellen allemaal vragen, hè? Ik heb ze net even voorgelezen. En zijn in onze vertaling zijn het er 3. Ik denk in de grondtekst dat je er veel meer van kan maken. Je moet goed luisteren naar die vragen. Ze willen hem op afstand houden, zei ik al. En op zich, die eerste vraag, waar komt hij vandaan? Ook al een goede vraag, toch? Zoals discipelen misschien ook wel gesteld hebben. Waar komt hij vandaan? Wat hij kan. Waar komt hij vandaan? Het moet wel van God zijn. Maar hier wordt de vraag wel gesteld, waar komt hij vandaan? Maar ze zeggen, waar komt hij vandaan? Dat zeggen ze in Nazareth. Ik weet waar hij vandaan komt. Ik kan zijn huis zo aanwijzen. Daar komt hij vandaan. Met andere woorden, wat haalt hij in zijn hoofd? Wie denkt hij wel dat hij is? Dat hij uit de hemel gekomen is? Of de volgende vraag. Wat is dit voor wijsheid dat hem gegeven is? Waar haalt hij dat vandaan? Hoe durft hij dit te zeggen? Ziet wat er gebeurt? Al vragend houden ze Jezus steeds meer op afstand. Die timmerman is maar gewoon een timmerman voor ons. En dan vragen ze ook nog, hoe kan hij die krachten doen? Ze geloven daar dus in Nazareth dat Jezus werkelijk mensen genezen heeft. Dat blinden zijn gaan zien. Lammen zijn gaan lopen. Dat doven zijn gaan horen. Dat mensen opgestaan zijn uit de dood. Ze geloven dat Jezus die macht heeft. En wat zeggen ze? Beetje overdreven gedoe. Je zou toch verwachten daar in Nazareth, dat als je gehoord hebt, Jezus kan genezen. Dat je zegt, wie is er hier nog ziek? Is die mevrouw van die en die straat, is die ook gekomen? Want zij is ziek, ze moet naar de Heer Jezus toe. Kom, we gaan haar halen, maar nee. Jezus die maakt me een beetje doven horend. Blinden laat hij zien. Beetje wonderen doen. Overgedreven gedoe zeg. Tja, ze willen het niet geloven. Weet je waarom? Het is maar de timmerman. Vers 3. Is dit niet de timmerman? De zoon van Maria? Weet je, als je dat leest, dan zijn het misschien bekende woorden voor ons. Maar dit is ergens vernederend. Hij is toch gewoon maar de timmerman? Die man die met hout bewerkte. Die man die... Ja. Kan natuurlijk betekenen dat hij inderdaad timmerman geweest is. Kan ook betekenen bouwvakker. Maar in ieder geval niet degene van wie je verwacht dat hij de verlossing brengt. Dat hij de verlosser en redder is. Hij is toch gewoon maar de timmerman. Die jongen van Maria. Wat stelt hij nou voor? Het is eigenlijk heel apart dat het hier zo staat. Hè? Wij weten dat de Heer Jezus de zoon is van Maria. En je interpreteert het vaak mooi. Maar voor die mensen in Nazareth was Jezus waarschijnlijk de zoon van Jozef. En dan zouden de mensen normaal gesproken zeggen, Jezus, zoon van Jozef, Jezus ben Jozef, of Yeshua ben Jozef. Op die manier. Ook als de vader overleden was, hè, vaak wordt er geconcludeerd, Jozef is waarschijnlijk jong overleden. Maar zou dit een normale manier van aanduiden zijn? Maar dat doen ze niet. Hij is toch die jongen van Maria. En misschien zit daar wel iets in, hè, als je dat vernederende proeft. Dat ze bedoelen, hij is eigenlijk maar een bastaard. Jozef is zijn vader niet, ja, hij is wel de zoon van Maria. Houdt er eigenlijk maar half bij dat gezin. Stelt hij voor? Laten we beseffen, het is misschien ook wel lastig, hè? Moet je geloven in iemand die voor jou misschien een tafel gemaakt heeft? Moet je gaan geloven in iemand die jij geleerd hebt om een spelletje te doen als kind? Moet je gaan geloven in je zwager? Zijn zussen zijn onder ons, zeggen ze. Ik ben getrouwd met de zus van Jezus. Moet ik nou in Jezus geloven als zijn broers? Ik werk samen, hij is mijn compagnon, die broer van hem. Toch ook wel moeilijk. Wat we hier wel heel helder zien, broeders en zusters, is dat dicht bij Jezus zijn, staat niet gelijk aan geloof. Je kunt heel dicht bij Jezus zijn, maar ook nu staat dat niet gelijk aan geloof. Je kunt opgegroeid zijn met Jezus, met de kinderbijbel, de volwassen bijbel. Je kunt leren bidden. Je kunt samen naar de zondagsschool geweest zijn of naar de parel. Eerst naar de oppas en toen dat. En nu de catechisatie. Maar dicht bij Jezus zijn, laat dit gedeelte zien, staat niet gelijk aan geloof. Het gaat niet één op één over. Niet één op één overzetten. En weet je wat het ook een gevaar is aan dit gedeelte? Aan deze situatie? Is dat dat ongeloof heel gewoon wordt. In Nazareth merk je, ze praten met elkaar en al pratend wordt het steeds ongeloviger. Steeds moeilijker om Jezus te blijven zien als die verlosser, als de zaligmaker. En broeders en zusters, het kan ook in ons leven een gevaar zijn. Dat je het gewoon vindt dat je blijft hangen in je twijfel. Dat je het gewoon vindt dat je opgevoed bent met de Heer Jezus. Maar dat je het gewoon vindt dat je maar niet belijdenis zult doen van je geloof. Dat je opgevoed bent met de Heer Jezus. Dat je dicht bij de Heer Jezus bent en niet zonder zijn gemeente wilt. Maar dat je het maar gewoon vindt dat je geen avondmaal viert. Dat je het gewoon vindt dat Jezus misschien wel de verlosser is. En dat je zegt, nee, hij is niet de timmerman, hij is de Zoon van God. Maar dat je tegelijkertijd het gewoon vindt om niet te zeggen, hij is mijn verlosser. Jezus die laat iets heel apart zien in vers 6. Staat, en hij verwonderde zich over hun ongeloof. Dat één keer in dit evangelie dat Jezus zich verwondert. Dat ook nog één keer in Marken en Matthäus, Matthäus 8. Daar verwondert Jezus zich over het geloof van de heidense hoofdman. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Dat gaat over verwondering om geloof. Hier staat dat hij zich verwondert, dat hij zich verbaast over hun ongeloof. Toen ik erover nadacht, dacht ik, dat is eigenlijk toch wel apart. Want het is toch ergens logisch, Heer Jezus. U kent ze toch? U kent toch alle mensen? Dan kent u toch die mensen in Nazareth zeker? U weet toch wie het zijn? En u weet toch dat we als mensen veel liever de duisternis hebben dan het licht? Moet u zich dan toch nog verbazen? En toch verbaast Jezus zich. Jezus is er niet aan gewend dat je niet gelooft. Het wendt nooit. Het is toch apart dat je mensen het leven aanbiedt, maar ze hoeven het niet. Dat je mensen genezing aanbiedt, maar ze willen het niet. Dat je mensen eeuwig leven wil geven, maar ze willen het niet. Dat wendt toch niet? Dat wendt toch nooit? Er waren misschien mensen in Nazareth die nog geen 100 meter hoefden te gaan, maar ze kwamen niet. Wij moeten ongeloof, wij moeten blijven hangen in twijfel, niet gewoon gaan vinden, broeders en zusters. Jezus verwondert zich over het ongeloof in Nazareth. Zou het kunnen zijn dat Jezus zich misschien verwondert over het ongeloof van een van ons? Het is toch apart, hè, dat ze niet geloven? En als mensen leren toch, je moet voor je belangen opkomen. Maar het is toch niet in je eigen belang om niet te geloven? Wat heb je eraan om niet te geloven? Wat heb je eraan om je niet te laten redden door Jezus? Wat had je eraan om je niet te laten genezen? Wat heb je eraan om jezelf niet te laten redden? Wat heb je eraan om jezelf verloren te laten gaan? Wat heb je eraan? Niks toch? Jezus verwondert zich. Deze Jezus, die de timmerman is, die deze wereld komt herstellen. Deze Jezus, die de dokter is, waarbij je soms komt misschien met een probleem voor je duim, en dat Jezus zegt, maar het is helemaal mis. Maar ik wil zelfs mijn leven geven om jou te genezen en jou te vergeven. Deze Jezus zit als het ware vanmorgen als de dokter in de wachtkamer, in de behandelkamer. Jullie zitten in de wachtkamer. En de Heer Jezus zegt, kom. Ik leg een claim op je leven. Want ik wil je redden. Ik wil je vergeven. Ik wil je eeuwig leven geven. Ik wil je alles geven wat je niet in deze wereld vindt. Kom dan tot de Heer Jezus. Hij wil het graag. Laat de wachtkamer vanmorgen toch niet leeg. Laat Jezus zich vanmorgen toch niet verwonderen over jou. Misschien zit je vanmorgen hier in de kerk of kijk je mee. En zeg je, is het alleen maar een preek voor mensen die nog niet geloven? Voor de twijfelaars? Want zo zit ik helemaal niet in de kerk, zo kijk ik niet mee. Want ik geloof in de Heer Jezus, ik heb hem lief. En met alle lek en gebrek volg ik hem. Zit er ook een boodschap in voor mij? Jazeker, zeker. Gaan we naar het derde punt van de preek. De onderwijzers. Kijk, als je vers 1 leest, daar lees je... En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. Daarin proef je al, de discipelen moeten iets gaan leren uit dit gedeelte. Kijk, de discipelen zijn al eerder geroepen en ze trekken mee met de Heer Jezus. En ze merken vooral dat er heel veel mensen zijn die naar de Heer Jezus toe willen, die in hem willen geloven. Die aangetrokken worden door zijn wonderen. En ze merken ook dat het aankomt op geloof of ongeloof. Bij die bezetene Gadara was dat, bij Jairus, dochtertje, bij die zieke vrouw. En de Heer Jezus laat hier heel concreet zien dat die gelijkenis uit Marcus 4, die van het zaad, dat dat echt gebeurt. Dat daar waar het woord klinkt, dat het daar zomaar gebeurt, dat het zo weggepikt wordt, hierdoor allemaal vragen. Dat er stenen kunnen zijn die niet opgeruimd zijn, waardoor het geen diepte vindt. Dat het zomaar verstikt wordt door doorns en distels. Maar dat ook goede vrucht kan dragen. En de Heer Jezus die wil dat ze deze geschiedenis, deze gebeurtenis in Nazareth meemaken. Waarom? Ter voorbereiding op wat er vanaf vers 7 gaat gebeuren. Want vanaf vers 7 lees je dat de 12 worden uitgezonden. Dan worden ze zelf uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Dan geeft de Heer Jezus hen macht. En de Heer Jezus die wil dat ze deze geschiedenis meenemen. Dat ze zien hoe het op weerstand kan stuiten. En dat ze die woorden van Jezus in vers 4, dat ze die begrijpen. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. Dichtbij kunnen mensen je soms zomaar afstoten. En de discipelen die moeten dus straks onderweg gaan en zij zullen gaan ervaren wat de Heer Jezus hier ervaart. Dat dus mensen niet geloven. Dat mensen het afstoten. En dan moet je eens lezen in vers 11 wat ze moeten doen. En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan als u vandaar weggaat het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Dan moet je eens voorstellen, als een Israëliet op heidens grondgebied geweest was, en hij kwam weer in Israël, ja, dan moest natuurlijk al het heidense afgeschud worden. Al het stof van de heidenen moest achter je gelaten worden. En als de Heer Jezus zegt, schud het stof af, hou hen als een heiden, alsof ze er niet bij horen. En dan, voorwaar zeg ik u, het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. Schud het stof dan maar van je voeten en het oordeel komt God toe. En het oordeel zal heftig zijn als je dit leest. De Heer Jezus wil dat zijn discipelen, dat volgelingen van hem dit zullen beseffen. En misschien is het ook wel goed dat wij dat eens even op ons in laten werken. Want kan het in onze gezinnen niet gebeuren? Dat jij in je eigen huis weerstand tegen het evangelie ziet. Dat je merkt dat daar waar jij vaak komt, daar bloedbanden zijn. Dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik hoef het niet. Ik wil niet geloven, ik wil er niet aan. Kijk, dat kan best wel heel moeilijk zijn vanmorgen. Als je hier in de kerk zit of je kijkt mee en je zegt, mijn kinderen, mijn gezin, mijn kleinkinderen. En je worstelt. En ik, je zou toch zo graag willen. Kijk, broeders en zusters, besef dan dit. De Heer Jezus maakt het hier in Nazareth al mee. En dan is de oproep voor ons, als wij de Heer Jezus toch willen volgen. Blijf hem volgen. Laat niet Nazareth jou zo beïnvloeden dat jij het kwijtraakt. Maar wees standvastig. En weet dat dit kan gebeuren. En weet dat er zelfs wonderen kunnen gebeuren in een plaats als Nazareth. Daar waar Jezus zich verwondert over het ongeloof. Weet je, broeders en zusters, van die mensen die daar waarschijnlijk bij geweest zijn, die daar gewoond hebben, weten we in ieder geval van een stuk of 5 dat zij later tot geloof gekomen zijn. Hier hoor je ze niet. Wie zijn het? Maria, Jacobus en Jozef en Judas en Simon, de moeder en de broers van Jezus. Hier hoor je niks van ze. Hier krijg je de indruk dat heel Nazareth het niet wil. Maar als de Heer Jezus eenmaal geleden heeft, gestorven is, opgestaan is, dan lees je dat zij in ieder geval met elkaar meedoen met die 120 mensen die bidden om de vervulling met de Heilige Geest. 2-3 jaar daarvoor was dat dus niet zo. Misschien zit u nu wel in zo'n situatie. Maar besef, God is een God van wonderen. Wij moeten soms het stof van onze voeten schudden. En zeggen, oké, ik laat me niet afleiden door jou, want ik wil de Heer Jezus volgen. Maar ik blijf voor je bidden. En ik blijf hoop houden. Want ik geloof en weet en ik zie voorbeelden. Toen en tot op de dag van vandaag zijn er voorbeelden van mensen waarvan je zegt, 3 jaar geleden? Nou, superkritisch, geloofde niet. 2 jaar geleden wilden ze er niks van weten. Maar nu, gegrepen door het evangelie. En daarom, broeders en zusters, als u de Heer Jezus lief hebt, als je hem volgt, hou hem in het oog. Wees trouw in het navolgen. Want het verbazingwekkende onderwijs, laat dat verbazingwekkend blijven. We hebben gezien het onderwijs van Jezus. Er riep verbazing op, maar ze namen ook aanstoot eraan. Want die claim van Jezus, die wilden ze niet. Als jij herkent in de omgeving van Nazareth mensen die Jezus op afstand houden, let eens op hoe ze spreken. Maar laat je daar vooral niet door leiden. Kom tot Christus. Ook als jij te maken hebt met mensen die zeggen, ja, Jezus is toch gewoon maar een timmerman, die jongen van Maria. Nee, wij beseffen vanmorgen weer heel goed, dicht bij Jezus zijn staat niet gelijk aan geloof in hem. Maar laat het niet zo zijn dat Jezus zich verwondert over jou of over mij. En als we Jezus dan volgen, laten we het oog op hem houden. Ons niet laten afleiden door wat mensen van ons vinden. En laten we hoop houden, onze kinderen. Hoop houden voor die mensen om ons heen. Maar laten we bij onszelf beginnen. Ik begon de preek met het voorbeeld van Valentijnsdag. Die bloemen. Het eerste jaar was die vrouw helemaal blij. Het 7e jaar deed het er eigenlijk maar weinig. De Heer Jezus, hij toont ons elke keer zoveel genade, zoveel liefde, zoveel goedheid. Jezus Christus, de timmerman, die ook jouw leven compleet wil renoveren, deze wereld wil vernieuwen. Verwondert u over hem, zo gij zijn stem van heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord. Wij danken u, Heren, dat u ons zo dichtbij laat komen. Dat we uw woord mogen lezen, op ons in laten werken en ons eraan spiegelen. En Heren, wij bidden u voor een ieder die misschien wel dichtbij is, maar die nog niet van harte gelooft. Wij bidden u voor een ieder die dichtbij is en u op afstand houdt. Heren, verandert u ze. Wij bidden u, Heren, voor diegene die misschien wel met vragen zit, die met al die redenaties rondloopt, maar al vragend en redenerend u op afstand houdt. Heren, wij bidden u, breek daar doorheen. Bewaar ons er ook voor, Heren, dat als we in zo'n omgeving leven en wonen en werken, dat we ons daardoor laten leiden. Heren, geef ons zicht op u. En geef dat we ons gezien en vergeven weten door u. U weet, Heren, wat ons allemaal kan verhinderen. En u weet hoe de samenleving aan ons trekt. En dat er zoveel dingen in deze wereld veel leuker zijn dan de kerk en het dienen van u. Maar als we u zien, Heren, dan willen we toch u dienen. We danken u voor het machtige evangelie van u. En we danken u met een ieder, hier in de kerk en thuis, voor wie geldt dat het hart is opengegaan. Die u lief hebben, die u willen dienen. En Heren, geef ze dan ook volharding. Help ons, Heren, als we leven in een omgeving van Nazareth. Mensen met al hun gedachten, die ons zomaar kunnen afleiden en ons kunnen vasthouden in twijfel. Heren, bewaar ons ervoor dat u zich moet verwonderen over ons ongeloof. Omdat we maar niet komen in ons gebed tot u. Heren, wij bidden u ook om vergeving. Als we zo vaak vastzitten in onze eigen redenaties en het van onszelf verwachten. Neemt u het genadig weg, Heren. En Heren, als we dan om ons heen kijken en we zien mensen die u op afstand houden, dan bidden wij u, Heren, wees als die dokter die mensen binnenlaat, maar die ze ook trekt. Heren, wij weten soms niet hoe het verder moet en hoe het zal gaan. Maar trekt u hen met koorden van liefde. Overtuig hen van wie u bent en doet dit maar op uw manier. Maar geef dat we zo samen ons mogen verwonderen over uw onderwijs. Over wat u ons te zeggen hebt, keer op keer, nu vanmorgen, maar ook vanmiddag weer, als dominee van de groep voor mag gaan. Heren, wij prijzen uw grote naam, dat u uw woord aan ons geeft. En helpt u ons om het op waarde te schatten, Heren. Gaat u zo met ons mee deze dag. Zegent u ons thuis, waar we naartoe gaan. Geef ons een rijk gezegende zondag. Zegent u ons in het begrijpen van uw woord. Als we misschien aan het studeren zijn en bepaalde gedeelten zo lastig vinden. Heren, wij bidden u, verlicht ons verstand. Open ons hart om uw woord te ontvangen. Om het te begrijpen en om eruit te leven. Heer onze God, blijft u zo spreken in onze gemeente. En geef dat wij ons mogen verwonderen over uw goedheid en genade. En prijzen u, Heren, omdat wat u beloofd hebt in uw woord, dat het vast ligt, dat u het waar zult maken. En dat het eens een wereld zal zijn, zonder ziekte, zonder onbegrip, zonder ongeloof. Maar dat we u zullen zijn, u zullen zien, en dat u zult zijn, alles en in allen. We prijzen u voor uw belofte die u al hebt waargemaakt. En maak ook die andere beloften die in uw woord staan. Maak die waar. Ga zo verder met uw woord, Heren. Wij vragen dat. En we bidden dat. Omdat uw naam geloofd en geprezen wordt. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Als de Heren zo zijn woord aan ons geeft, dan past het ons om hem te prijzen. De Psalm 16 helpt ons daarbij. Ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft. Getrouwe raad, raad die betrouwbaar is. Waar je op vast kunt houden. Met psalmgezangen prijzen. Psalm 16 vers 4 is onze slotzang. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.